Goedemiddag, welkom allemaal. Misschien ook mensen thuis, ook welkom. Vanmorgen hebben wij hier de heilige doop gevierd. Ruben Krol, zoon van Hanneke en Lodewijk Krol is gedoopt. Dan komende dinsdag 4 oktober vergadert de kerkenraad smal om 19:30 en breed kan aansluiten om 20:00. En vanmiddag hebben we dominee Canis uit Loppersum is onze voorganger. En de collecte is voor de kerk. Of de diaconie. Diaconie, de collecte voor de diaconie. Ja. Ik wens jullie een fijne, gezegende dienst toe.
Goedemiddag. Het is alweer even geleden dat ik hier heb gestaan in deze kerk. Dat is voor corona geweest alweer. Welkom weer. Fijn om samen te zijn. Ik begrijp ook meerdere kerken, een regiodienst. Ook vanuit andere kerken welkom. Ik zal die even hiernaast zetten. Vanmiddag gaat het over de kerkorde. En ik weet niet of u daar heel warm van wordt. Misschien juist niet. Ik hoop na afloop van deze dienst dat u daar iets meer mee heeft. En ook iets met meer plezier de kerkorde er misschien bij pakt dan u tot nu toe zou hebben gedaan. Maar goed, dat komt straks. We beginnen elke dienst omdat we hier samen zijn bij God. Samen mogen komen met God. En ik wil u vragen daarom aan het begin van deze dienst ook te gaan staan. We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die het werk van zijn handen niet loslaat en die trouw is tot in eeuwigheid. En als we hier zo bij elkaar zijn in zijn naam, dan mogen we weten, hij is hier in ons midden. We zijn hier bij God. En ik mag u groeten. Er is genade voor u en vrede. Van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we hem toezingen. Mijn hart is Heer, in u gerust. Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you.
Laten we samen bidden tot God. Ik zal u voorgaan. Vader in de hemel, hier komen we als uw gemeente weer samen om u te ontmoeten, hier bij u te zijn. Dank dat we hier u de lof toe mogen zingen, dat we u mogen ontmoeten, dat we onder de indruk mogen raken van uw grootheid, van uw genade, van uw vrede. Dank dat we uw kinderen mogen zijn. Ja, hoger dan het hemelsblauw is, Heer, uw goedheid en uw trouw. Dank dat we u mogen kennen. En Vader, we zijn hier vanmiddag bij elkaar om weer samen te komen rondom uw woord. Om te leren wie u bent. Vanmiddag een leerdienst over de kerkorde. En Vader, we bidden, wilt u daarvoor uw Heilige Geest in ons hart geven en om door uw evangelie geraakt te worden. Ook als het misschien wel over een saai onderwerp gaat. Dat we mogen beseffen dat u de God van de kerk bent. En ook al die organisatorische dingen die er zijn. Dat ook daarin we uw geest nodig hebben om dat te regelen en met elkaar om te gaan. En Vader, wilt u zo bij ons zijn? Om Jezus wil. Amen. We gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen. Een gedeelte uit 1 Korinthe 12, vers 12 tot 18 en dan vers 27. En als we dat hebben gelezen, zingen we uit Psalm 23, vers 1 en vers 3. Dan hebben jij het met ons leest.
Ja, 1 Korintiërs 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordringd. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. En dan vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Tot zover.
Oh.
Na de preek zullen we zingen uit gezang 119, vers 1, 2 en 5. De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus. Eerst wil ik even een vraag aan u stellen. Wie heeft de kerkorde wel eens bekeken? Of er wel eens doorheen gebladerd? Ik zie wat voorzichtige vingers. Wat voor gelegenheid hebt u hem er eens bij gepakt? Gewoon uit plezier van, laten we de kerkorde eens lezen? Of... Ik zag wat vingers, wie durft daar iets over te zeggen? Wat was het moment dat je de kerkorde erbij pakte? Waarom eigenlijk? Wanneer pak je dat erbij?
Nou, er kwam een nieuwe kerkorde en ik zat hem in de kerkraad. Dus moest je daar iets van vinden.
Je moest er iets van vinden, kijk, ja. Een nieuwe kerkorde. Aanstaande zaterdag bidstond voor de nieuwe generale synode, landelijke vergadering. En dan een van de hoofdonderwerpen van de landelijke vergadering samen met de synode is de nieuwe kerkorde. We krijgen als kerken een nieuwe kerkorde. En inderdaad, vaak op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, als er iets aan de hand is, of als je even niet weet hoe hebben dingen nou geregeld, dan pak je de kerkorde erbij of alle uitwerkingen die er weer achter zitten. En dan kijk je, nou, wat moeten we nu eigenlijk doen? En wat vraagt deze situatie van ons? Vaak is het zo dat je het pas doet op het moment dat je in de kerk zit als ouderling en je komt een conflict tegen of je bent met iets bezig. En denk, ja, maar hoe hebben we het eigenlijk geregeld in de kerk? En wat moeten we eigenlijk doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het op zo'n manier doen dat het ook past en we dan niet op onze vingers worden getikt later? Of als je denkt van ja, met de kerk gaat het de verkeerde kant op en ik zie iets gebeuren, dat kan gewoon niet. En hoe maak ik eigenlijk een bezwaarschrift? Hoe ga ik daarvoor in bezwaar? Dat in de kerk worden beschreven. Hoe ga ik verder op het moment dat een kerkraad mij niet hoort? En hoe moet een kerkraad erop reageren? Wat voor termijn? Alles staat in de kerkorde. En we krijgen als kerken een nieuwe kerkorde. Voor mij was dat ook een moment om eens mij te verdiepen in de kerkorde. Ik heb van mijn kerkraad een week gekregen om een week met de kerkorde bezig te zijn. En laat ik vast zeggen, dat is veel te kort. Veel te kort om daarmee bezig te zijn. Want de kerkorde, dat is best wel een uitgebreid document. In mijn studieweek ben ik de historie ingegaan van de kerkorde. Van hoe is de kerkorde ontstaan? Wat zijn nou achtergronden? Waar wordt over nagedacht? Waarom juist op deze manier en op die manier? En ik heb daar twee preken over geschreven. Dit is de eerste, dus u krijgt maar de helft. En eigenlijk past het niet eens in twee preken. Maar vandaag gaat het wel over het allerbelangrijkste uitgangspunt van een kerkorde. Eens even kijken. Nou, hier hebben we de eerste artikelen van de nieuwe kerkorde. De nieuwe kerkorde waar de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK samen zich over gaan buigen. En als het goed is gaan vaststellen als onze kerkorde die we vanaf 1 mei volgend jaar zullen gaan hebben. Maar waarom hebben we nou eigenlijk een kerkorde? Waarom doen we het niet zoals eigenlijk andere verenigingen zich inrichten? Waarom volgen we het burgerlijk wetboek eigenlijk niet? Iemand enig idee? Waarom hebben wij als kerken nou gewoon onze eigen orde? Op patrocinatie blijft het ook altijd zo stil.
Een beetje een huishoudelijk reglement.
Een soort huishoudelijk reglement. Maar ja, waarom hebben wij dat als kerk? Hebben we dat nodig? Er is scheiding van kerk en staat, ja. We hebben het in coronatijd natuurlijk heel erg gemerkt. In coronatijd mochten wij hier als kerk gewoon de kerkdeuren open houden. We mochten bij elkaar komen, terwijl buiten verenigingen en scholen allemaal niet bij elkaar mochten komen. Als kerk hadden we onze eigen orde. Hier binnen geldt de kerkorde en geldt het burgerlijk wetboek niet. Tenminste, voor zover onze kerkorde niet in strijd is met. Maar hier binnen heeft de overheid niks te zeggen officieel. We hebben scheiding van kerk en staat. Of het verstandig is om je kerk open te gooien op zo'n moment, dat is een volgende stap. En gelukkig, kerkenraden gaan daar op een goede manier mee om. Om te kijken wat verstandig is en wat niet verstandig is. Maar we hebben als kerk onze eigen kerkorde. En als er bijvoorbeeld een conflict is in de kerk met een predikant of een koster of wie dan ook. En dat conflict komt... Uiteindelijk wordt het zo hoog dat we het samen niet kunnen oplossen. Het komt voor een kerkelijke rechter. Dan zal de kerkelijke rechter niet het burgerlijk wetboek uit de kast halen. Maar die zal gaan kijken van oké, Kerk, wat hebben jullie afgesproken? Wat staat er in die kerkorde? En hebben jullie gehouden aan de regels van de kerkorde, terwijl jullie bezig waren met alle processen binnen jullie conflict? Hij zal het niet aan het burgerlijk wetboek gaan bekijken, maar zal naar onze eigen kerkorde gaan. We hebben onze eigen regels afgesproken. En ik ben in mijn studieweek stil gaan staan bij, nou, wat zijn nou de principiële Bijbelse achtergronden van een kerkorde? Waarom is de kerkorde zo opgebouwd als die opgebouwd is? En vandaag wil ik het hebben over de leiding in de kerk. Wie heeft eigenlijk de leiding in de kerk? Ik vermoed als ik op jullie website kijk, dat als ik naar de adressen ga, dat daar, als er een predikant is in jullie gemeente, dat de predikant en de kerkraad daar staan als, nou, als je iets wil hebben, moet je bij hun zijn. Je moet een scriba hebben of misschien de koster. Als ik hier in de straat zou gaan vragen, nou, wie heeft hier de touwtjes in handen in de kerk? Wie bepaalt het beleid? Dat zal de kerkraad zijn, vermoed ik, toch? Ja, ik hoor een knik. Ik zie een knik. Ja. En in de kerkorde zetten we dan ook neer, wat zijn dan de bevoegdheden, wat kunnen ze en wat mogen ze? Maar wat allereerst duidelijk wordt, is dat het gezag dat ambtsdragers hebben, dat leiders hebben in de kerk, een gezag is dat is afgeleid. En daar gaat het gedeelte wat we net hebben gelezen over, 1 Korinthe 12. Daar wordt de gemeente door Paulus vergeleken met een lichaam. Een lichaam zoals iedereen die heeft, met allerlei vormen en uitstulpsels, handen, voeten, tenen, oren, heupen, schouders, neus. De kerk is een eenheid in verscheidenheid. En die kerk wordt bij elkaar gehouden door het hoofd. En dat hoofd is in de kerk, niet de kerkraad, niet de dominee, niet de scriba, maar dat is Christus. We zijn het lichaam van Christus. De kerk is het lichaam van Christus. En dit is het allerbelangrijkste uitgangspunt voor een kerkorde. Wij houden niet onszelf bij elkaar, maar we worden aan elkaar verbonden door ons hoofd, Jezus Christus. Alles is in hem en door hem verbonden. En dat geeft allereerst ontspanning. Wij zijn de kerk, maar wij maken of breken de kerk niet. Dat is Christus. Christus vergadert zijn kerk door alle tijden, alle plaatsen heen. Dit is voor hoe we een kerk organiseren altijd het eerste primaire uitgangspunt. De kerk is het lichaam van zijn hoofd, van Christus. Hij heeft de kerk gekocht met zijn bloed. En dat betekent allereerst dat we dus een Christus belijdende kerk zijn. We belijden ons geloof in die ene Heer. Jezus Christus, die naam, is het uitgangspunt van alles wat we doen en alles wat we afspreken. En waarom we dingen doen. Als het goed is, is dat te zien aan de manier waarop we onze diensten inrichten. Daar moet elke zondag de boodschap van Christus worden verkondigd. Hij moet centraal staan. Als Jezus Christus niet centraal staat tijdens de diensten, als we hem niet meer als onze Heer, als ons hoofd belijden, dan moet je stoppen jezelf kerk te noemen. Maar dan ben je geen kerk meer. Het woordje kerk is curios, Heer. Het gaat om Christus in de kerk. Dat is ook het grote verschil met de kerk en een willekeurige andere vereniging. Wij komen hier niet bij elkaar omdat we toevallig dezelfde interesse hebben. Of omdat we elkaar zo aardig vinden. Ja, het zou fijn zijn, maar dat is niet per se noodzakelijk. We komen hier bij elkaar omdat ons hoofd Christus ons roept. Of we elkaar nu mogen of niet. We zijn hier omdat Christus ons heeft gekocht. In al onze verscheidenheid, de een als voet, de ander als hand. We zijn het eigendom niet van onszelf, maar van onze trouwe heiland Jezus Christus. Zondag 1. En dat maakt dan ook het primaire uitgangspunt van hoe we met elkaar omgaan in de kerk. Een kerkorde begint daar ook mee. De kerk is niet ons eigen idee, ons eigen verzinsel, niet ons eigendom. Maar het eigendom van Jezus Christus, het principiële uitgangspunt van een kerk. De kerk bestaat dankzij Gods genade. En er staat straks artikel A1 van de nieuwe kerkorde. Zijn geest verbindt de kerken in één geloof. Het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon als onze Heer. En als we Jezus Christus willen volgen, dat betekent dus dat we gehoorzaam leven uit het woord van God. Dat op schrift gesteld is in de Bijbel. Daar begint de kerkorde mee. Als principieel uitgangspunt. Dat is wat ons samenbindt. Dat is waar alles uit voortvloeit wat we doen. En wat ons samenbindt is dan gehoorzaam leven uit het woord van God. Het woord van God is ons uitgangspunt. En waarom? Omdat we in de Bijbel over ons hoofd leren. Over Jezus Christus, over zijn genade. En de hele kerkorde gaat dan ook uit van de Bijbel. Als uitgangspunt voor hoe we met elkaar omgaan in de gemeente. En dan leren we hoe Christus ons als kerk vergadert en roept. Maar ja, dan hebben we wel een probleem. Want ik weet niet of u wel eens met theologen hebt gediscussieerd over de Bijbel, ik wel. Of dat u onderling het wel eens met de Bijbel over gehad hebt. Maar kun je nog wel eens verschillend over denken. En er wordt nog wel eens verschillend over gedacht. Er zitten 66 boeken in. En moet je het nou allemaal letterlijk nemen of niet? Wat moet je nou wel doen, wat moet je nou niet? Is alles letterlijk Gods woord of zit daar een gradatie in? Wat is nou precies de kern waar je dan dat uit beleidt? Als je zegt te willen leven als kerk vanuit het woord van God, en ik denk dat we dat als kerken willen, dat staat in ieder geval in onze kerkorde en ook in de oude kerkorde, dan moet je wel gaan definiëren wat je daarmee bedoelt. En dat definiëren doe je niet zomaar, even bij elkaar gaan zitten en denken, nou, wat geloven we nou, wat wel, wat niet? De kerk is niet vandaag begonnen. De kerk is hier de alle eeuwen door mee bezig geweest. En in het spoor van de kerk van alle tijden, alle plaatsen, beleiden we het vandaag mee. En daarom wordt uitgesproken in de kerk dat onze definiëring van wat het woord van God inhoudt, de drie geloofsbelijdenissen zijn. Als allereerste de apostolische geloofsbelijdenis, maar ook de geloofsbelijdenis van Athanasius en die van Nicea. Deze drie geloofsbelijdenissen, zegt de kerkorde, geven de belangrijkste kern weer van ons belijden. Van wat ons als kerken samenbindt, wat de kern is van ons. En in die geloofsbelijdenis gaat het over God. En als het over God gaat, dan gaat het over de drie ene God zoals we die leren kennen in de Bijbel. Die drie geloofsbelijdenissen zijn de kortste samenvatting van de kern van de Bijbel. Dan gaat het over God de Vader, die deze wereld heeft geschapen, die deze wereld in stand houdt. God de Vader die deze wereld lief had en daarom zijn eigen zoon naar deze wereld stuurde. Om ons te bevrijden van de duisternis. Van het kwaad dat door de mensheid in deze wereld is gekomen. En over God de Heilige Geest die in onze levens werkt door een gemeenschap van heiligen. En die beloften in ons hart legt. De belofte van de opstanding van het vlees. De belofte van een eeuwig leven. De meest kernachtige samenvatting van ons geloof. En hieraan mogen we elkaar houden. Dit is de essentie van een kerk die Jezus Christus als hoofd heeft. En dit gaat eigenlijk de hele kerkgebeuren door. De apostolische geloofsbelijdenis horen we al terug in de doop. Hier werd vanmorgen een kindje gedoopt. En een kindje wordt gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als je onderdeel wordt van de kerk, dan klinken die woorden uit de geloofsbelijdenis op het moment dat je gedoopt wordt. De meest kernachtige samenvatting. En als kerk beleiden we dus dat we het hierin van onze Heere Jezus verwachten. Onze redding, onze hel. Daarom vieren we ook regelmatig het avondmaal. Als maaltijd van de Heer die ons samenbindt. In een kerk, nogmaals, waar Christus niet genoemd wordt, kun je niet meer van kerk spreken. En in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er meerdere cruciale momenten geweest waarop de kerk op een kruispunt stond. De kerk moest gaan aangeven, hoe lezen wij eigenlijk de Bijbel? Wat zegt de Bijbel ons eigenlijk? Hoe blijft Jezus Christus centraal staan in onze gemeente, in onze kerk? Hoe blijft het verlossingswerk van Christus centraal staan? En de kerk heeft dat in de geschiedenis op papier gezet. De drie formulieren van eenheid komen daaruit voort. De Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels als een verwoording van het geloof, als een uitleg, een nadere toelichting op wat we verstaan onder Christus als ons hoofd. En als je deze drie belijdenisgeschriften doorneemt, dan zul je zien, het gaat elke keer weer over de verlossing door Christus, hoe je aan die verlossing deel krijgt, wat het betekent dat je verlost bent. Over Jezus' verlossingswerk gaat. En dat past bij een belijdende kerk. Je zegt wat het voor jou als kerk betekent, dat Jezus Christus je hoofd is. Dat wij zijn lichaam zijn. Beleid is er ook voor uitkomen. Duidelijkheid geven over wie je bent en wat je leert. Dat doen we ook als we belijdenis doen van ons geloof. We geven onverholen antwoord op die vraag. Beleid je dat je God kent? Dat Hij door jou verlossing, dat Hij Jezus, door Jezus jouw verlossing geeft en je die verlossing nodig hebt. Het belijden is niet alleen een papieren werkelijkheid. Op dat belijden ben je aanspreekbaar. En niet alleen op het moment dat je hiervoor in de kerk staat, maar belijdenis doe je ook. Nou, elke zondagmiddag als de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen, maar ook als je aan het avondmaal gaat, dan belijd je ook, ik heb verlossing nodig. Of als je je kind laat dopen, mag je die antwoorden weergeven. Het belijden is niet een papieren werkelijkheid. Maar het is de kern van ons samen zijn. En er komt iets bij. Misschien wel heel essentieel. In Openbaring 1, 2 en 3. Dan krijgt Johannes een visioen uit de hemel. Daar ziet hij het hoofd van de kerk. Jezus Christus zelf die aan de kerk brieven schrijft. Brieven om zijn verbondenheid met de kerk te delen. Brieven om de kerk aan te scherpen en weer op hem gericht te laten zijn. Johannes krijgt een visioen. Hij ziet Jezus, het hoofd van de kerk. En hij mag dan die verschillende brieven schrijven. En helemaal aan het begin, als hij dat visioen krijgt, dan ziet hij Jezus tussen 7 gouden lampenstandaards doorlopen. Het is Jezus die zorgt dat het licht van zijn genade schijnt in die gemeente. Die gemeente die vanuit zijn genade leven. Die hem als hoofd aanvaarden. Als de eerste brief aan bod komt, dat is de brief aan de gemeente van de Efeze. Dan vraagt Jezus aan die gemeente te breken met het leven dat ze leidt. En als ze dat niet doen, dan neemt Jezus die standaard, die lampenstandaard van zijn plaats. Zeg maar als ze alleen nog maar op papier geloven. Het geloof, de verlossingswerk van Christus, een papieren aangelegenheid is geworden. Er geen liefde voor Christus meer is. Dan is het geen kerk van Christus meer. Want de kerk is namelijk een levende, belijdende kerk. Met mensen die in relatie staan tot God, tot hun Heer, Jezus Christus. Als God uit beeld verdwijnt, als we hem niet meer belijden, dan heten we geen kerk meer. Dan zijn we vooral een gezellige vereniging geworden. En dan kan het misschien heel gezellig zijn en fijn zijn om samen te zijn. Maar we hebben als kerk geen bestaansrecht. Onze nieuwe kerkwoord beschrijft het ook in het tweede artikel, A1.2. Wij delen en vieren het geloof in Jezus Christus, in de verwachting van het Koninkrijk van God. Dat doen we door de Bijbel te gehoorzamen als het woord van God en met de algemene kerk van alle tijden en plaatsen de 3 geloofsbelijdenissen te aanvaarden en de 3 formulieren van eenheid als basis voor eenheid met andere kerken. Want hierin gaat het over wie ons hoofd is en wat dat betekent. En hierop mogen we elkaar aanspreken, ook als kerk, want dit is wat ons samenbindt. Ja, dit bindt ons aan elkaar. Dit verbindt ons met ons hoofd, Jezus Christus. Maar dit verbindt ons ook met al die andere kerken op zoveel plaatsen, wereldwijd, die Jezus Christus ook als hoofd aanvaarden. Want het lichaam van Christus manifesteert zich niet alleen plaatselijk, het is ook een wereldwijd lichaam. Een katholieke kerk zoals het in onze belijdenis staat. En katholiek betekent universeel, wereldwijd. We zijn hier als kerken in Groningen niet de enige kerken met Christus als hoofd. We zijn verbonden met al die kerken die Christus als hoofd aanvaarden en verkondigen. Onze eerste verantwoordelijkheid ligt wel hier. Elke plaatselijke gemeente is een manifestatie, een eigen manifestatie, een eigen uitingsvorm van het lichaam van Christus. En tegelijkertijd is dat wereldwijd aanwezig. We zijn niet een onafhankelijke gemeente. We zijn verbonden met elkaar. En daarom ondersteunen we elkaar ook. Geestelijk, materieel. Je kan het bijvoorbeeld zien aan onze zendingsbijdrage. Volgens mij is hier ook allemaal Zuid-Afrika. Ja. Zuid-Afrika Mission. Dat we met kerken in Zuid-Afrika verbonden zijn. En elkaar daarin ook ondersteunen, van elkaar leren. En als we met lastige onderwerpen te maken hebben, dan komen we met meerdere kerken bij elkaar in klassesverband. We bespreken waar we mee zitten, we bemoedigen elkaar. En we helpen andere kerken die in geestelijke of in materiële nood zitten. Dat ik hier nu voor ga, is daar een voorbeeld van. Dat je elkaar helpt, elkaar ondersteunt. Dat dominee Roosmuller nu in Loppersum staat. Omdat we samen kerk van Christus zijn. En het allerbelangrijkste is daarbij dat Christus ons hoofd is. Want een klassesvergadering of een synodevergadering, dat is niet een hogere vergadering met meer macht en met meer aanzien. Maar het is een bredere vergadering Dat is echt een principieel verschil. Hoger zou betekenen dat je meer macht hebt. Maar in onze kerken heeft niemand meer macht dan een ander. Alleen Christus heeft alle macht. Geen kerk, geen klassis, geen synode mag over een andere kerk heersen. Elke plaatselijke kerk is het manifestatie van het lichaam van Christus en mag met de Bijbel als leidraad zoeken naar de toepassing van het leven voor Christus. Voor de plaatselijke situatie. En dat kan betekenen dat nou hier in Oldehoven dingen anders gaan dan in Grijpskerk. Of in Edumerteel. Of welke kerk heb ik nou nog niet? Welke? Aduard, ook niet op. Dat je alle vier kerken dingen op een andere manier doet. En anders doet dan kerken in Drenthe of in Utrecht. Dus een van de principes, een van de uitgangspunten van een gereformeerde kerk hoor. Dat je in je eigen plaats, op je eigen plek, kijkt hoe het lichaam van Christus zich manifesteert. Uiteraard binnen de bandbreedte van het woord van God. Binnen de bandbreedte van die belijdenissen. Die hebben we samen. Maar op elke plaats kan het op een andere manier tot uiting komen. Zolang je elkaar maar kan blijven aanspreken op het hebben van Christus als hoofd. En als dan zo'n klas is of synode bij elkaar komt, dat zij een bredere vergadering zijn en geen hogere vergadering, komt ook tot uiting doordat zij niet zomaar allerlei dingen mogen en kunnen bespreken. Ze mogen alleen bespreken wat door plaatselijke kerken op hun agenda is gelegd. Want ze zijn geen eigen vergadering, ze zijn alleen een bredere vergadering waar meer kerken bij elkaar komen. Waarbij je meer wijsheid mag verwachten om over die agendapunten te besluiten. Zoals in Handelingen 15, je zou het kunnen zeggen, de eerste synode, de apostelen deden, het zogenoemde apostelconvent. Vanuit allerlei verschillende kerken kwamen daar afgevaardigden bij elkaar om die gezamenlijk onderwerpen te bespreken. En elkaar te bemoedigen vanuit Gods woord. Elke keer weer vanuit de overtuiging dat Jezus Christus het hoofd is van zijn gemeente. En dat uit zich ook in hoe ambtsdragers dan hun werk doen. Ze doen dat niet voor zichzelf. Ze zijn geroepen door Christus om dit werk te doen. En de Bijbel geeft aan dat Christus in zijn gemeente werkt. Dat we als gemeenteleden dus een levende relatie met God hebben. Als u als gemeente allemaal hier zit en bijvoorbeeld als er ambtsdragers verkozen moeten worden, dan bent u degene die namen opgeeft van broeders of zusters die u geschikt acht voor het ambt. Dan is dat Christus die door u werkt en die mensen roept. Als er een ambtsdragersverkiezing is en door de gemeente word je verkozen, geroepen, dan is het Christus die door de gemeente je roept. Het hoofd van die kerk. En als je dan als ambtsdrager aan de slag gaat, dan ben je niet ineens de leiding van de kerk. Nee, Christus is het hoofd. De oudling, de diaken, de predikant, ze hebben allemaal afgeleid gezag. Want alleen Christus als hoofd heeft het absolute gezag in de kerk. En dat betekent als je als ambtsdrager aan de slag gaat, dat de Bijbel, dus het woord van God, de leidraad vormt voor je leven met Christus, maar ook de bron en de begrenzing is van je gezag. Als een ambtsdrager spreekt, dan spreekt hij vanuit het woord van God. Daarmee bemoedigt hij of zij de gemeente. En nee, dat betekent niet dat je bij elk gesprekje de Bijbel moet openen bij iedereen die je tegenkomt. Als je een medegelovige tegenkomt. Maar wel dat je gedrag en je spreken past bij dat leven met Christus. Waarin je mag voorgaan. En wat voor jou de bron van je ambt is. Zoals dat voor elke gelovige de bron van het leven is. Christus. Hij is namelijk je hoofd. Wij zijn zijn lichaam. En tegelijkertijd vormt daarin ook de Bijbel de begrenzing voor het ambt. Naast de Bijbel mag je niks leren. Ik als dominee mag je niks leren wat niet overeenkomt met de Bijbel. Met wat we hebben afgesproken met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Zoals niemand dat past. Je mag niks leren buiten de Bijbel. En als je iets doet wat niet Bijbels is, dan mag je daarop worden aangesproken. Er staan ook veel artikelen over in de kerkorde, hoe je dat dan kan doen. Maar eigenlijk zou dat voor iedereen moeten gelden. Niet alleen ambtsdragers, maar elk gemeentelid. Het past bij niemand om je niet Bijbels te gedragen. Juist als je je leven met Christus wilt delen, met hem wil zijn. Ambtsdragers moeten dan ook dienstbaar zijn aan de gemeente. Zoals Christus ook dienstbaar is aan zijn kerk. Alles wat ze doen moet in het belang zijn van die gemeente. En nee, dat betekent niet dat daarmee alles goed gaat, dat ambtsdragers foutloos leven. Juist ook zij leven vanuit de genade van Christus. En ze blijven en zijn aanspreekbaar vanuit de Bijbel. Ja, Jezus Christus is ons hoofd. De kerk, wij zijn zijn lichaam. We zijn hier dus niet bij elkaar omdat we elkaar zo aardig vinden, maar omdat we samen onder ons hoofd Jezus Christus willen leven. En nou, ik heb vanmiddag het hier dus gehad over de verticale lijn. Wie zijn wij in verbinding met Christus en wat bepaalt dat allemaal? En in een volgende preek, wie weet hou ik die hier nog, ga ik dan in op, nou oké, wat betekent dat voor ons onderling? Gaat het over de tucht, over het onderling toezicht? Waar kun je elkaar wel op aanspreken als je in de vrijheid van Christus leeft? Waarop niet? En wat betekent dat dan op het moment dat er conflicten zijn in de gemeente? Hoe ga je ermee om? Maar eerst is het allerbelangrijkste uitgangspunt dat Jezus Christus het hoofd is. En dat dat onze omgang bepaalt. Zijn naam moet blijven klinken. En dat is de reden dat we die gezamenlijke kerkorde hebben. Om elkaar daarop te kunnen aanspreken op het moment dat dat niet meer gebeurt bij een kerk in de buurt. Of bij je eigen kerk. Om elkaar te motiveren, te ondersteunen en te bemoedigen. Want de kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. Dat is Christus, die door leiden, zijn volk, zijn gemeente aan zich verbond. De kerkorde is het die verwoordt wie wij als kerk van Christus mogen zijn. Hoe we Christus als hoofd aanvaarden, hoe we hem centraal stellen in de kerk. En hoe dat onze manier van organiseren stempelt. Maar ik hoop dat als u met de kerkorde te maken krijgt, dat dit eerste uitgangspunt in al die kerkordeartikelen die je nodig hebt, mag blijven resoneren. Bij alles wat we doen, elke keer zijn meestal niet de fijnste momenten dat je een kerkorde erbij moet pakken. Maar bij alles wat we doen, bij alles wat daarin beschreven staat, in al die regelingen, in al die manieren hoe je met elkaar moet omgaan, besef dat het altijd gaat om Christus, om zijn naam. Zijn naam moet hoog worden gehouden. Het gaat om hem alleen. Amen. Best wel wat gezegd. En ik begreep van Pieter Kars die mij vroeg van joh, wil je in zo'n regiodienst voorgaan? De mensen mogen ook best wel terugzeggen. Hebt u naar aanleiding van al deze informatie die over u uitgestort is ook nog vragen hierover? Daar hebben we rustig even kort tijd voor. hoe we verder gaan. Misschien dat u denkt, ja, het is allemaal duidelijk en dominee heeft natuurlijk gelijk, maar het kan ook zijn dat u denkt, ja, maar hoe zit dit dan of hoe zit dat? Stel gerust uw vraag. Bert.
Ik ben heel benieuwd, waar zijn de besprekingen tussen de Nederlandse kerk en de gereformeerde kerk vrij maken over verschillen in de twee kerkvormen, of waar is het snel uit?
Ja. De verschillen in de oude, we hebben nu de nieuwe kerkorde die voor ons gezamenlijk is. En in de oude twee, ik denk dat een groot verschil is in de Nederlands gereformeerde kerken. Hebben ze een soort, ja, ze noemen het niet eens een kerkorde. Ze hebben een, ik zit even te denken hoe het ook weer precies heet. Ja, een kerkelijk akkoord om samenleving, terwijl wij een kerkorde hebben. En dat is, het verschil daarin zit dat de Nederlands gereformeerde kerken wat losser zijn in het elkaar houden aan de praktische uitvoering van de kerkorde. En wij als vrijgemaakte alles binnen de kerkorde elkaar aan verbinden. En dat is in de nieuwe kerkorde, merk je daar ook wel de sporen van. Die is iets minder strikt in alles voorschrijven. Die laat meer ruimte voor plaatselijke kerken om daar ook op een eigen manier mee om te gaan. En dan zit er natuurlijk wel in, je hebt de eerste artikelen waar ik het eigenlijk nu over gehad heb. Nou, daar kun je niet van afwijken. Maar er zijn veel meer van, nou, hoe ga je dan om met diensten, tweede eredienst of niet. Hoe ga je om met predikanten, deeltijd, voltijd. Hoe ga je om met allerlei meer praktische zaken, uitwerkingszaken. Daar wordt nu veel meer ruimte aan gegeven om er plaatselijk op een eigen manier mee om te gaan. Vraag zo goed beantwoord?
Dus is de conclusie, de oude kerkordening en de nieuwe kerkordening wat dit betreft, is nog steeds hetzelfde.
Qua uitgangspunt zou ik zeggen van wel. Er wordt wel over, ik moet eerlijk zeggen, er wordt wel over getwijfeld door veel mensen. Dat ze zeggen, op de synode, de landelijke vergadering is ook een discussie geweest. Moeten we wel de drie belijdenisgeschriften, moeten we die nog wel behouden als grondslag van ons kerkelijk beleiden? En daar hebben ze eigenlijk in grote meerderheid op gezegd, ja, dat moeten we wel, die blijft. Zeker de Dordtse leerregels, daar is discussie over geweest. Van, dat is meer een papieren werkelijkheid, zeggen sommigen van, ja, wie kent dat nog? Weet wat er precies allemaal in staat, beleiden we dat eigenlijk wel, ook in ons hart. Het moet geen papieren werkelijkheid blijven. Dat is ook de reden dat de nieuwe, en waarschijnlijk ook de nieuwe landelijke vergadering met de gereformeerde synode, dat straks verder zal uitwerken, maar er is een commissie die bezig is, oké, maar wat beleiden we eigenlijk vandaag? Die daar ook specifiek woorden voor gaat zoeken en dat gaat onderzoeken van, oké, maar wat is dan, zoals het beleiden nu nog functioneert bij ons in de kerk? Maar het uitgangspunt blijft inderdaad hetzelfde, dat hebben ze besloten. Dat is ook de reden dat waarschijnlijk in Groningen de tehuisgemeente zich niet zo zal verbinden aan onze kerk, omdat die op een andere manier daarmee om willen gaan. Nog meer vragen? Je hebt nu uw kans.
Doet die huisgemeente dan bij een nieuwe regio?
Ja. Maar ze, wat ik weet uit de media, ik heb het niet zelf, maar is dat ze zich niet verbinden aan de verregaande, voor hun verregaande manier zoals wij de kerkorde straks hebben. Ja. Ja. Nou, mochten er nog meer vragen rijzen of wat dan ook, dan u kunt ze mailen. Ik weet niet of ik er heel uitgebreid altijd op antwoord of hoe snel, maar ga gerust uw gang. Het is natuurlijk wel massaal en massief onderwerp om zo even te bespreken. En ik ben er in een hele noodgang doorheen gegaan. Er zit ontzettend veel achter en het is niet voor niets dat ze binnenkort beginnen en tot en met april doorgaan, ook hierover. Over al die artikelen en al die zaken die erin staan. Het lijkt me goed om dan nu ook samen die grond van ons geloof daaruit te gaan beleiden. Dat doen we met de oudste geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we daarvoor samen gaan staan.
De apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten wij samen bidden tot God en God danken. Vader in de hemel, u roept ons samen als kerk van de Heer. verbonden met u en elkaar. Wat zijn dat machtige woorden om te mogen zingen. Wij zijn kerk, dankzij onze Heer, Jezus Christus. Dankzij zijn bloed. We zijn uw duurgekochte kerk, Heer Jezus. Dank voor wat u voor ons hebt gedaan. Hoe u ons genade geeft. Heer Jezus, wat is dat bizar, bijzonder. Elke keer weer als dat besef binnenkomt. Hoe u alles voor ons over hebt gehad. Om ons te kopen. Ons vrij te kopen. En Heere Jezus, wilt u uw kerk bewaren? Ook hier in Nederland. Wilt u bij ons zijn als verschillende kerken. Als landelijk kerkgemeenschap. Ook als we bezig zijn met fuseren met de Nederlands Gereformeerde Kerk. En Vader, we bidden daarvoor om uw zegen. Wilt u uw zegen verbinden aan alles wat daarin en daarvoor mag gebeuren. Wilt u zaterdag zijn bij de bidstond. Als we samen om leiding van uw geest gaan vragen voor de komende synode en landelijke vergadering. En wilt u hen die zijn afgevaardigd zegenen. Uw heilige geest in het hart geven om voor te mogen gaan in wat we mogen doen daar. Ook als de kerkorde wordt besproken. Vader, wilt u geven dat het een kerkorde mag zijn die ons weer bepaalt bij de kern van wie we zijn. Kerk van Christus. U bent ons hoofd. Wij zijn uw lichaam. En geef dat als wij als lichaam van Christus ook met elkaar omgaan op een manier die past bij ons hoofd. Dat we in navolging van Christus dienstbaar zijn. En het beste voor elkaar zoeken. De vrede voor elkaar zoeken. Dat u zijn bij kerkraden die daarin voor mogen gaan. Ambtsdragers. Geef hen uw geest om uw gemeentes te leiden. Als kerk van u. En Vader, wilt u zijn bij de kerk wereldwijd. Wilt u zijn bij alle kerken in alle plaatsen. Over deze hele wereld. Hier speciaal verbonden zijn we met de kerk in Zuid-Afrika. Dank voor de kerken daar. Dank voor wat daar allemaal gebeurt, ook op zendingsgebied, op diaconaal gebied. Vader, dank dat we daarin ook die verbondenheid mogen voelen. Zo ver weg en tegelijkertijd verbonden met u en daarom met elkaar. En we bidden, wilt u het werk wat daar gebeurt, de zendelingen die daar bezig zijn, wilt u hen zegenen. En wilt u geven dat we ook van hen weer mogen leren om blijmoedig te geloven en in het geloof te staan. En Vader, wilt u zo met al die kleuren, met al die rijkdom die de wereldwijde kerk heeft, ons bemoedigen. Dat als we hier in Nederland een kerk zien die terugvalt en steeds kleiner wordt. Dat we ook mogen weten dat uw werk doorgaat. U houdt uw kerk in leven, hoe ook bespot, bedrukt, verdrukt. U bent de Heer van de kerk. En we leggen het dan ook in uw handen neer. Vader, wilt u uw kerk bewaren? En wilt u daarin bij ons zijn, als uw gemeente, als uw kerk? Ja, Vader in de hemel, wilt u geven dat we ook als kerk naar buiten mogen treden? Ieder van ons op zijn werk, misschien thuis in de straat, op school. Wilt u geven dat als we daar bezig zijn, als we daar dingen doen, dat mogen doen op een manier die past bij uw koninkrijk? En geef dat mensen nieuwsgierig mogen raken door onze manier van doen. Onze manier van omgang met elkaar en met onze naasten. Waardoor meer mensen onderdeel willen worden van het lichaam van u. En geef dat wij daarvoor niet in de weg staan. Je Vader in de hemel, wilt u zo ook deze week met ons ingaan? Wilt u ons geven wat nodig is tot eer van uw naam? Dit bidden en vragen wij niet zomaar. Maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Dan is er nu collecte, die was voor de kerk of de diaconie? Diaconie. En daarna zullen we ons slotlied zingen uit het liedboek. Volgens mij is dat Gaan met God en Hij zal met je zijn. Ik kijk even naar het liedboek, maar... Ja, liedboek 416. De Heere zegen uw gaven. als u dan gaat, ga onder de zegen van onze God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van onze God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.